Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de God die hemel en aarde gemaakt heeft en die een toevlucht is van geslacht tot geslacht. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 84, de versen 3 en 6. Psalm 84, 3 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En het zesde vers, want God de Heere zo goed, zo mild is te allen tijden zon en schild. 3 en 6 van Psalm 84. Wij willen nu de schriften openen en de schriftlezing is uit Johannes 2, het eerste tot en met het elfde vers. Johannes 2, vers 1 tot en met 11. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij ulieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water, en zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draagt het tot de hofmeester. En ze droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom. En zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. De tekst voor de prediking, jullie trouwtekst, Arjan en Tera, is een gedeelte uit de tweede vers van dit tweede hoofdstuk uit het Johannesevangelie. Deze woorden, en Jezus was ook genood tot de bruiloft. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Genadig en barmhartig God. Op deze middag hebt u ons samengebracht in uw huis. Een ongewoon tijdstip. Maar een moment waarop we samen mogen komen om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen. Want het is de dag waarop Arjan en Tera elkaar het ja-woord mochten geven. En u een zegen willen vragen van u over het huwelijk wat zij zojuist begonnen zijn. Heren, wat een zegen dat wij dat met onze kinderen mogen beleven. Dat we hier als familie en vrienden getuigen van mogen zijn. Dat u het geeft dat er vele familieleden zijn. Ouders. Nog verschillende grootouders. En dat er van de oma's nog mogen zijn die meeluisteren voor de kerktelefoon. Heren, dat is een zegen van u. Een zegen ook dat u hen deze blijde, stralende dag gaf. Een zegen dat we vanmiddag ook in uw huis mogen zijn. Want waar zouden we op een dag als deze beter kunnen zijn dan in het huis van u, de plaats waar u wilt wonen door uw woord en door uw geest, de plaats waar u wilt spreken tot ons en tot onze kinderen, en ook aan de bruid en de bruidegom van deze middag de woorden des levens wilt voorhouden. En daarom bidden wij, Heren, wil u geven dat wanneer het woord vanmiddag uit een bekende geschiedenis en uit een overbekende tekst overwogen en overdacht mag worden, dat dat woord allereerst voor Tera en Arjan betekenis mag hebben. Geef dat het zo mag zijn dat die Heere Jezus Christus, die zijn openlijke werk hier op aarde begon op een bruiloft, niet alleen vanmiddag tegenwoordig mag zijn op hun bruiloft, maar dat hij met hen mee mag gaan, ja dat zijn zegen met hen mee mag gaan door dit leven heen, zo u het geeft, vele lange jaren. Goede en gelukkige jaren. Heren, wanneer wij om die zegen smeken, dan beseffen wij dat we dat niet verdienen. dan moeten wij vanmiddag als bruid en bruidegom, als familie en vrienden, als gemeente belijden dat wij op de zegen van u, op de minste zegen van u, geen recht hebben. Wij zijn zondige mensen. En de gebrokenheid van onze zonde kleeft ons aan en woont in ons. Daar komt niemand van ons onderuit. En daarom belijden we voor u. Heere, wil u niet met ons doen naar wat wij ervan gemaakt hebben en wat wij verdienen. Maar wil u ons aanzien in de Koning der Koningen, die Heere Jezus Christus, die zich niet geschaamd heeft om op een bruiloft van zondige mensen te komen. En daar zijn eerste tekenen van heerlijkheid te laten zien. Heere, doe het ook op de bruiloft en in het huwelijksleven van onze kinderen. Wil u geven, Heere, dat het woord deze middag niet alleen betekenis mag hebben voor Arjan en voor Tera, maar ook voor ons allen, want wij zijn allen onder het woord, als familie, vrienden, als gemeente, als mensen die meeluisteren voor de kerktelefoon. Geef dat, ook al draagt het woord van vanmiddag een bijzonder karakter, we ons allen aangesproken weten. Vermanend en vertroostend. En wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen. Dat harten van zondaren geraakt mogen worden. Dat mensen die u niet kennen tot inkeer en bekering mogen komen. Dat uw kinderen onderwijs ontvangen en vertroost worden. Wil u ons in de bediening van het woord zegenen, Heere. Het is een heel bijzonder uur. Bijzonder niet alleen omdat het een kerkelijke huwelijksbevestiging is, al is dat op zichzelf al bijzonder, maar bijzonder toch ook om de gezins- en familieomstandigheden. Geef dat daar weliswaar iets van mag doorklinken, maar tegelijkertijd dat vanmiddag het woord centraal mag staan. Uw woord. En dan gaat het niet om onze woorden. Dan gaat het ook niet om onze boodschap. Dan is het de boodschap van u die wij door mogen geven. Geef dat het ook zo mag zijn. Dat we door u gesterkt mogen worden en geleid. En dat we het woord van u voor Arjan en Tera persoonlijk en voor ons allen zo mogen spreken zoals u wilt dat we spreken zullen. En laat het goed mogen zijn in uw huis. We bidden u, Heere, wil zo ook met Arjan en Tera zijn in de toekomst. Daar zal vandaag en zeker ook in deze dienst op allerlei manieren op gewezen worden. Maar we mogen het toch vooral ook in de voorbeden aan u voorleggen. Heere, zegen gij hen samen. Bind hen aan elkaar door de band van de liefde die zij voor elkaar mogen voelen. Maar wil u het verdiepen en versterken en zo de liefde doen rijpen met de jaren. De trouw aan elkaar, de verbondenheid aan elkaar. Maar bovenal, Heere, ga gij met hen mee als die grote, eeuwige koning. En wil u hen niet alleen zegenen voor dit leven, al hebben ze ook dat nodig, tot in de kleinste dingen van het leven toe. Maar wil u hen vooral ook zegenen met uw eeuwige zegen. Gij die een rotssteen zijt, een toevlucht van geslacht tot geslacht. Die eer de bergen geboren waren God was. Die ook voordat Arjan en Tera geboren werden God was. Die voordat iets van ons begon te leven. God was, omdat ge God zijt tot in alle eeuwigheid. Wil u zich vanuit de hoge hemel van uw heerlijkheid en eeuwigheid erbarmen over hen beiden. En wil u in hun harten werken. O, schenk hen dan de zegen van u voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor dit leven en voor het toekomende leven. Wil zo met ons allen zijn. zegen ons samen. En geef dat we het aan het einde van deze dienst mogen zeggen. Het was goed om hier te zijn. Want Jezus was ook genoot. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 62, de versen 1 en 4. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. Er zal één rondgang zijn. En we zingen dus Psalm 62, het eerste en het vierde vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vierde vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. 1 en 4 van Psalm 62. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het is het zevende vers van Psalm 27. Gemeente, familie en vrienden, Arjan en Tera. Misschien kennen jullie het verhaal van de lege stoel. Het is een verhaal wat te maken heeft met een oude traditie onder het Joodse volk. U weet dat een van de voornaamste feesten onder het Joodse volk is van oude tijden her het Pesachfeest, onder ons beter bekend als het Pascha. En tijdens dat Pesachfeest, het feest van de bevrijding uit Egypte, wordt altijd een maaltijd gehouden. Vreugdemaaltijd, waarin zoveel mogelijk de hele familie bijeen is. Maar er is een tijd geweest in de geschiedenis van het oude volk van Israël dat het gebruik werd dat tijdens dat Pesachmaal, dat Paschamaal, een stoel leeg gehouden werd aan het hoofd van de tafel. Wat zou daar de bedoeling van zijn? Wel, de bedoeling was deze. Men zag uit naar de komst van de Messias. Naar hem die eeuwenlang beloofd was. En men hoopte en bad dat hij tijdens het Pascha verschijnen zou. En als hij dan tijdens het Pascha verschijnen zou, dan was er voor hem plaats aan de tafel. Plaats tijdens het feest. Jullie begrijpen, we laten dat verhaal maar voor wat het is. Maar er zit een geweldige diepte in als je een aantal trekken uit dat verhaal overweegt. In elk geval dit. Dat men onder de Joden destijds in Oost-Europa heel sterk uitzag naar de komst van de Messias. En dat men op zijn of haar wijze toch plaats had voor hem die de komende en de beloofde was. Eigenlijk iets om vandaag maar niet te vergeten. Wij mogen deze blijde dag samen met jullie uit Gods hand ontvangen. En jullie hebben voor deze dag familie en vrienden uitgenodigd. En dat is altijd weer een heel werk om al die uitnodigingen te versturen en precies uit te zoeken wie wel, wie niet, wie een uitnodiging zus en wie een uitnodiging zo. Maar zullen we niet vergeten, er is toch ook wel plaats voor hem. Hij is toch wel genodigd. De Heere Jezus Christus. In elk geval was hij genodigd ooit op een bruiloft van die twee onbekende mensen daar in Cana in Galilea. Cana was een stadje niet ver van Nazareth, de plaats waar de Heere Jezus was opgegroeid. En naar alle waarschijnlijkheid was de bruidegom of de bruid daar in Cana naast de familie van Maria en dus ook van de Heere Jezus en van sommige van zijn discipelen. Een oude traditie zegt dat Maria op dit moment al weduwe was en daar is veel voor te zeggen, want de naam Jozef komen we in het evangelie eigenlijk na de geboortegeschiedenis helemaal niet meer tegen. En dan is het zo dat de Heere Jezus de plaats van zijn overleden vader innam. En dus eigenlijk naast Maria vermoedelijk een zekere ereplaats had op die bruiloft. En ook zijn eerste discipelen waren erbij. Want onder die eerste discipelen, Jacobus en Johannes, waren sommigen die menselijk gesproken familie waren. Zoons van een zuster van Maria, de moeder van Jezus. En op dat huwelijk waar hij aanwezig was, bij die huwelijksvoltrekking, gebeurde dan dat wonder. Simpel verteld, de wijn die op was, werd door de Heere Jezus aangevuld, doordat het water veranderd werd in wijn. En dan wordt meteen gezegd, in de geschiedenis zoals die ons hier beschreven is, dat dat eenvoudig klinkende verhaal van het wonder van het water wat veranderd werd in wijn op die bruiloft toch een diepere betekenis heeft. Want dat is nu juist het teken, zo lezen we in het 11e vers, dat de Heere Jezus Christus begon zijn heerlijkheid te openbaren te Cana in Galilea. Beginsel staat in onze oude Statenvertaling. begin. Het was het eerste teken van de Heere Jezus Christus. Tijdens zijn openlijke optreden. En dat teken verrichtte hij op een bruiloft. Daar openbaarde hij voor het eerst zijn heerlijkheid. Hoe dan? Wat is de inhoud daarvan? Wel, dat kunnen we naar verschillende kanten uitwerken. En ik zou er allereerst op willen wijzen dat die heerlijkheid eenvoudigweg daarin geopenbaard wordt dat de Heere Jezus er was. De uitnodiging was uitgegaan, dat ging destijds wel wat anders dan nu, meestal van mond tot mond. En hij had die uitnodiging aanvaard. Al door zijn aanwezigheid liet hij zien dat hij het huwelijk hoog acht en eren wil. In het oude huwelijksformulier, wat straks ook gelezen zal worden, wordt dat nog even aangestipt. Als het gaat over de betekenis van het huwelijk volgens het woord van de Heere God, dan wordt gezegd dat God het huwelijk heeft ingesteld en dat de Heere Jezus Christus dat huwelijk ook zo hoog geëerd heeft door zijn giften en wondertekenen te Kana in Galilea. Dus door erbij te zijn, door op de uitnodiging in te gaan, heeft de Heere Jezus Christus het huwelijk geëerd. En dan moeten we vanmiddag maar niet vergeten dat dat van geweldige betekenis is. Het Johannesevangelie. Het evangelie met een geweldige diepte. Het evangelie wat op zoveel manieren teruggrijpt naar het begin van de Bijbel. Want het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie begint in den beginne God. Net als het Oude Testament begint. In den beginne schiep God. En zo is het dat Johannesevangelie zeker in zijn eerste bladzijde ons terugroept naar het begin, naar de schepping. En als de Heere Jezus Christus zijn heerlijkheid openbaart op een huwelijkssluiting, dan laat hij daarmee zien dat dat huwelijk, wat in den beginne door God, ja, door hemzelf, want er is geen ding gemaakt of het is door hem gemaakt, door hemzelf is ingesteld, dat hij dat ook nu hij zijn openlijke werk hier op aarde begint, wil eren. Het huwelijk, ingesteld door God. Het huwelijk, God bracht Adam en Eva bijeen. Het huwelijk, een bloem uit het verloren paradijs. Dat huwelijk is door de zonde ook aangetast. Daar zien we de bewijzen van in die lange oude geschiedenissen van het Oude Testament. Maar als de Heere Jezus, de Verlosser, op een huwelijksfeest zijn eerste tekenen doet, dan laat hij daarmee zien dat hij aan het huwelijk wil herinneren zoals God het had ingezet. Zoals het uit zijn hand was voortgekomen. Hij wil de mensen, jullie beiden, die vandaag trouwen mogen, en ons, zoals we het woord vanmiddag horen, eraan herinneren hoe goed en hoe hoog God het huwelijk gemaakt heeft. En hoe diep God dat huwelijk bedoeld heeft. En hij wil laten zien dat, ook al is het, dat het huwelijksleven en het gezinsleven, zoals alle leven van ons mensen, onder de gevolgen van de zonde leidt, dat hij het is die juist ook aan man en vrouw, aan bruid en bruidegom, de weg wil wijzen, zodat het huwelijk in deze zondige wereld toch gezegend kan worden. Toch weer enigszins door zijn goedheid gaat beantwoorden aan het hoge doel waarvoor God het heeft ingezet. Kijk, dat is iets van de wijdse achtergrond van deze tekst. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. In den beginne schiep God man en vrouw. En als Jezus komt, begint hij zijn openlijk werk op het huwelijk. op het feest. Om aan man en vrouw, om aan bruid en bruidegom te laten zien. Ik ben het die het huwelijk gaf. Ik ben het die midden in deze gebroken wereld. Voor een bruid en voor een bruidegom. Voor een man en voor een vrouw. Die het van mij verwachten. De zegen wil schenken die ze nodig hebben. En dan moeten we meteen maar de kanttekening daarbij maken. Dat de Heere Jezus Christus zich dan helemaal niet schaamt. Om juist daar zijn werk te beginnen. In die tijden waren er al een soort, we zouden kunnen zeggen, kloosterachtige groepen en sekten voor wie het huwelijk iets minder waardigs was. Zoals het later in de middeleeuwen heel sterk geworden is. Er was toen de groep van de Essenen, die een kloostergemeenschap hadden aan de oostkant van de Dode Zee, waar later die handschriften gevonden zijn, in de grotten van Qumran. Daar woonde een kloostergemeenschap van uiterst stipte Joodse beleiders, die eigenlijk het huwelijk iets vonden wat niet bij God en bij zijn dienst behoorde. En de rabbijnen die tot die richting behoorden, zouden zich zeker ook niet verlagen om op een bruiloftsfeest aanwezig te zijn, kun je denken. De Heere Jezus laat weten, God heeft het huwelijk goed bedoeld. En hij wil aan de getrouwden zijn zegen schenken. En daarin laat de Heere Jezus ook zien dat tot in de kleinste dingen van het leven toe wil hij helpen. Vaak in preken over deze tekst wordt dat bijzonder benadrukt en niet ten onrechte. Dat de Heere Jezus gaat zorgen in dingen die rechtstreeks te maken hebben met het gewone leven. Met de wijn die op is en die toch eigenlijk bij dat huwelijksfeest behoort. Dat betekent dat de Heere Jezus Christus niet te hoog is, niet te verheven is om zich in te laten tot en met de dingen van eten en drinken op een huwelijksfeest. En als jullie naar de toekomst zien, Tera en Arjan, dat de Heere Jezus Christus, dat God niet te hoog is om zich in te laten met de gewone dingen van het leven. En daarom zou ik het heel indringend tot jullie samen willen zeggen, en tot u die hier in de kerk bent, tot ons allen, ken hem in al je wegen, in alle omstandigheden, met beslissingen die je samen zult moeten nemen in de toekomst, in dagen van verdriet, wanneer je misschien niet meer weet hoe het verder zult moeten, in dagen van vreugde. Heb hem in alle dingen nodig. Want hij wil tot in het kleinste zorgen en tot in het kleinste gebeden zijn. Daar is hij niet te hoog voor. Hij heeft het aan zijn begin van zijn aardse leven, van zijn aardse optreden laten zien. Iemand zegt misschien, ja, is dat nu eigenlijk niet te hoog gegrepen? Te ideaal gesteld? Ach, dat kan misschien wel zo lijken. Maar dat is het toch niet. Want als je de geschiedenis grondig leest, dan blijkt het dat daar ook een accent gelegd wordt op allerlei dingen die in het leven toch niet helemaal zo gaan zoals wij altijd willen. Want we kunnen wel denken, en soms wordt dat ook in christelijke kringen wel gezegd, dat als je God zoekt en als je in afhankelijkheid als man en vrouw je weg zoekt door dit leven, dan gaat alles goed. Dat is niet altijd zo. Het is een leugen wat in het Amerikaanse Health and Wealth Gospel gezegd wordt, dat wanneer je God zoekt, dan word je rijk en dan word je gelukkig. Dat is nooit iets automatisch. Dat is nooit iets vanzelfsprekends. Dat is altijd iets wat gegeven goed is. En gegeven goed wil de Heere uit genade geven, mild en overvloedig. Maar gegeven goed geeft de Heere altijd op een soevereine wijze. En dat laat de geschiedenis ook zien. Want de Heere Jezus was genodigd tot de bruiloft. En bruid en bruidegom zouden er waarschijnlijk bij het voorbereiden van die grote dag niet erg aan gedacht hebben. Waarvoor ze de Heere Jezus Christus nog nodig zouden hebben. Want hij is de grote onbekende. Staat aan het begin van zijn ambtelijke werk. Misschien is er in die familiekring wat zicht geweest, wat oog geweest op wie hij was. Maar wellicht bij de meesten nog lang niet. Maar als de Heere Jezus dan op dat bruiloftsfeest is, dan blijkt zijn aanwezigheid van de grootste betekenis te worden. Want op een gegeven ogenblik komt Maria naar de Heere Jezus toe, die kennelijk in het midden van zijn kleine discipelkring is, en zegt: ze hebben geen wijn. Maria wordt ons hier getekend als een vrouw die zorgzaam bezorgd is en die het ter harte gaat dat er dingen niet helemaal goed verlopen. Want dan moet u weten dat, zeker in die tijd, het als een schande gezien werd als er op het bruiloftsfeest iets niet goed ging en zeker als er geen wijn was. Want de wijn waarvan de Bijbel zegt dat zij het hart verheugt, dat was het teken van de vrolijkheid en de vreugde die er op het bruiloftsfeest volgens de wetten van Mozes zijn mocht. En geen wijn, geen vreugde. Geen wijn, eigenlijk geen bruiloft. Zo stond het er wel voor in de gedachtewereld van de mensen van die dag. Dus het hele bruiloftsfeest dreigde in het honderd te lopen. Waarom vroeg Maria dat? Verwachten ze een wonder? Calvijn zegt heel nuchter, waarschijnlijk niet, want de Heere Jezus had nog geen enkel wonder gedaan. Dat is misschien zo, en toch. Ook al had de Heere Jezus geen wonder gedaan, ik lees in het Lucas-evangelie dat de Heere Jezus Christus geboren is en dat Maria verwonderd is over dat kind en wat er rondom dat kind gezegd is en gedaan wordt. En dan bewaart ze al deze woorden in haar hart. Toch een stil uitzien. Hoe, dat weet ze zelf niet. Maar hij moet het weten. Ze hebben geen wijn. En dan antwoordt de Heere Jezus met een woord wat de Bijbeluitleggers voor heel veel vragen gesteld heeft. Want het woord klinkt eigenlijk nogal hard. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Vrouw, dat zeg je niet tegen je moeder. Het klinkt heel afstotend en afwijzend. Ja, misschien in onze taal wat. In de oorspronkelijke tekst is het zeker niet onbeleefd wat de Heere Jezus zegt. Maar wel afstandelijk. Waarom? Wel, de Heere Jezus heeft aangevoeld dat Maria als moeder zorgzaam toch hem wilde aanvuren om iets te doen, om in te grijpen. Hoe, dat wist ze zelf niet. En misschien dacht Maria, dat blijkt uit deze woorden, dat ze rechten kon laten gelden. Dat de Heere Jezus het toch maar moest doen, al was het alleen maar voor haar. Daarom wijst de Heere Jezus haar terug. Want hij laat zich niet dwingen. Het uur en de wijze waarop hij helpt en zijn zegen schenkt, bepaalt hij zelf. En Tera en Arjan, dat is een les die wij ook in ons leven moeten leren. Dat God in ons persoonlijke leven en in ons huwelijksleven wil zegenen. Want Jezus was aanwezig. Maar dat hij soeverein is in zijn zegen. Hij bepaalt de manier waarop. Hij bepaalt het uur. En dat is van beslissende betekenis ook in de manier waarop wij samen als man en vrouw en persoonlijk om de hulp van de Heere bidden. Dat mogen we vrijmoedig doen. Maar laat het vooral ook ootmoedig gebeuren. Als tot de God, als tot de Heere die koning is, als tot de God, als tot de koning die soeverein is. En dan kan het ook wel eens in jullie leven gebeuren. En ik hoop dat hij jullie daarvoor bewaart. Dat er moeite en verdriet komen. Of momenten dat je elkaar aankijkt en zegt, hoe moeten we nu verder? Of dat het donker wordt in je leven. Hopelijk voorbijgaand. En dan kan het ook wel eens zo zijn dat de hemel gesloten lijkt. Dat je bidt. En de Heere antwoordt niet. Zoals het zo vaak in de Bijbel gebeurt dat mensen moeten wachten op Gods antwoord. Denk alleen maar aan het boek van de Psalmen. Het kan nodig zijn om ons te leren te wachten op de Heere. Te buigen voor de Heere. Op het uur van de Heere. Want Hij is soeverein. Maar tegelijkertijd, als het soms zo zou zijn dat je samen bidt of persoonlijk bidt en er lijkt geen antwoord te komen, blijf dan toch maar aanhouden. Zo hij vertoeft, verbijt hem, zegt het woord van de profeet. Wacht op hem. En dat is nu zo mooi bij Maria, dat ook al wordt ze eigenlijk toch op een misschien niet onbeleefde, maar toch wel scherpe wijze teruggewezen, mijn uren is nog niet gekomen, toch blijkt Maria een vrouw te zijn waarin in beginsel, in de kern, iets van het levende geloof zit. Want ze laat zich door het woord van de Heere Jezus Christus niet zo ontmoedigen dat ineens alles weg is. Ze zegt tegen de dienstknechten op het huwelijksfeest, wat hij ook zegt, doe dat. Ze gelooft dat hij het op zijn wijze en zijn tijd doen zal. Ze legt het hele gebeuren van dat huwelijksfeest in de handen van Christus. Dat is echt een gezegend leven, als je daar iets van kennen mag. Als je in voorspoed en tegenspoed de dingen mag leggen in de handen van deze Christus. En hier zie je dat het evangelie zelfs al in zijn allereerste begin ons laat zien welke plaats Maria heeft. Maria moet het leren om zich niet op haar moederschap van Jezus te verheffen, maar moet leren leven door het geloof in de Heere Jezus. En vandaar dat Maria ons in het evangelie na de begingeschiedenis altijd getekend wordt als een kind van God. Niet als een hemelkoningin, maar als een kind van God. Als een moeder van de oprechte gelovigen. Verwacht het van hem, zegt Maria, op het bruiloftsfeest en doe wat hij zegt. En wat gebeurt er dan? Wel, dan staan daar wat grote vaten, enorm grote vaten, die te maken hebben met de reiniging. Zo wordt het heel duidelijk gezegd. Die vaten waren leeg, ze staan bij de bron of bij de fontein. En de Heere Jezus geeft aan de dienstknechten bevel dat zij gevuld moeten worden met water. En er gaat een enorme hoeveelheid in. Een hele hoeveelheid metreten, een oude Griekse inhoudsmaat. In onze eigen inhoudsmaten omgezet, ging er in elk vat, want zo moet je ze toch wel noemen, tussen de 500 en de 750 liter. Enorme vaten dus. En die vaten stonden daar om met water gevuld te worden. Want ja, u weet, onder het oude Joodse volk moesten al die reinigingswetten gehouden worden. En zeker bij de maaltijden van het huwelijk moesten de handen gewassen worden en de voeten gewassen worden. En bij allerlei religieuze of half religieuze plechtigheden hoorde de reiniging met water. En dan zegt de Heere Jezus, vul nou die bekers, die vaten met water. En op het moment dat ze dan naar de hofmeester, wij zouden zeggen de ceremoniemeester, gedragen worden, dat water verandert in wijn. Wat dat betekent? Wel, zegt u, dat is duidelijk. Dat betekent gewoon dat dat water wijn werd. Inderdaad, dat zal niemand ontkennen. Maar waarom verandert de Heere Jezus Christus dit water in wijn? Hij heeft in al deze dingen, zo lezen we immers in het 11e vers, zijn heerlijkheid betoond. Dan moeten we even denken aan de betekenis van water en aan de betekenis van wijn. Water, dat was het symbool van de reiniging. Het was eigenlijk het symbool van de oud-testamentische wetten. Het was eigenlijk het symbool van het stipt opvolgen van de regels die in het Oude Testament te lezen waren. En dat je dan door middel van het stipt opvolgen van de regels volgens de fariseeën misschien gereinigd zou kunnen worden. Want dat was eigenlijk ook nog wel onzeker in de hele gedachtegang van de fariseeën van die dagen. Maar hoe stipter je de wet vervulde en hoe meer je volgens de inzettingen van de Heere leefde, hoe beter het zou zijn, hoe meer kans er was dat dat gebeuren zou. En daar haalt de Heere Jezus hier een streep door. Want we lezen in het vorige hoofdstuk dat de wet en de inzettingen door Mozes gegeven zijn, maar de genade en de waarheid door Christus geschonken worden. En dat wordt in dat teken van die verandering van het water in wijn nog eens een keer onderstreept. Door de inzettingen van Mozes haalt de Heere Jezus een streep. Nee, niet door de wet van de 10 geboden, maar door al die reinigingsvoorschriften en al die uiterlijke tekenen en ceremonieën waardoor je de zaligheid zou kunnen verkrijgen. En hij verandert het water in wijn en duidt daarmee aan dat de tijd gekomen is van de vreugde van de Messias. Want als de Messias komen zou, dan zou het een tijd van vreugde worden, zo lezen we bij de profeten. Dan zou er wijn geschonken worden en wijn gedronken worden op de berg van de Heere. En men begreep al die profetieën in die dagen misschien nog niet zo goed. Maar één ding was duidelijk voor de discipelen en voor de kring om de Heere Jezus. Als het reinigingswater tot wijn wordt, dan zijn de oud-testamentische inzettingen voorbij. En dan is de tijd van de Messias, de tijd van de vreugde in het werk van Jezus Christus aangebroken. En dat heeft geweldige betekenis voor ons allemaal. Voor Tera en Arjan, voor de familie en voor de vrienden. Want hierin laat de Heere Jezus zien dat die bruiloftsgasten die daar aanwezig waren in Cana en Galilea niet rein konden worden door hun plichtjes te vervullen. Maar dat ze alleen gereinigd konden worden door hem bij wie genade en waarheid is. En dan lees ik nog één keer dat kleine zinnetje wat we al even aanstipten. Dit zinnetje. Dat de Heere Jezus tegen zijn moeder zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Raadselwoord hebben de verklaarders het genoemd. Maar toch niet onduidelijk. Als u het hele Johannesevangelie naspeurt, dan ziet u dat de ure van de Heere Jezus Christus is. De ure van zijn sterven en van zijn opstanding en van de komende heerlijkheid. Mijn ure, die ure waardoor ik de vreugde van de wijn, de heerlijkheid van de verlossing zal inluiden. Die ure komt door mijn bloed en door mijn tranen heen. Eenvoudig gezegd, gemeente, betekent dat Jezus Christus laat zien dat wij niet meer door het water van de reiniging behouden kunnen worden. Dat was trouwens nooit mogelijk. Maar dat wij alleen door hem die in zijn uren zijn bloed zal storten, behouden zal worden. Dan zullen we dat vanmiddag niet vergeten. Dat we alleen behouden kunnen worden. Alleen gereinigd kunnen worden. Niet door het offer dat wij brengen. Niet door de tranen die wij plengen. Gij kunt redden. Gij alleen. Jezus openbaart dat hij is de Christus, de zaligmaker, die alleen redden en reinigen kan. Dat hebben jullie nodig, ook op je trouwdag. Tera en Arjan, het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat hebben jullie nodig om door dat bloed gered en gereinigd te worden van al jullie zonden. Dat hebben wij nodig als familie en vrienden. Ieder van ons persoonlijk zien we de noodzaak daarvan. Worden we door het woord van vanmiddag niet aangevuurd om het daar te zoeken? Zoals het staat in dat prachtige gedicht, het is een bekend gezang geworden. Van Augustus Toplady, dichter uit de 18e eeuw in Engeland. Bekend onder ons vanwege het Rock of Ages, de rots der eeuwen. Woorden die ik zojuist aanhaalde. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Gij moet redden, staat er letterlijk in het Engels. Gij alleen. Thou must save. And thou alone. O, laten we zoeken om dat bloed van de verzoening voor onszelf, voor onze schuld, voor onze zonde te kennen. Want alleen daar is de echte vreugde, het ware geluk. Het herstel van wat door de zonde verbrokkeld, vermorst en vertrapt is. Gij kunt redden. Gij alleen. En zo begrijpen we het dat de Heere Jezus Christus hier zijn heerlijkheid openbaart. Hij laat zien wie hij is. Genodigd als een onbekende. Maar nu laat hij zien hoe nodig bruid en bruidegom, de gasten, de scharen, hem hebben. Want hij is de redder. En laat ik dan nog één ding mogen aanstippen. Jezus Christus vermenigvuldigt het water tot in de wijn. Verandert het water tot in de wijn. Dat is het teken dat nu de oud-testamentische profetieën in vervulling gaan. De profetieën dat de Messias zal komen en dat hij feestmaal zal aanrichten op de berg. Eten en drinken in overvloed. De wijn zal er zijn en rijk voedsel. En dan komt de Heere Jezus Christus later tijdens zijn optreden hier op aarde. En hij laat weten dat hij mensen nodigt tot zijn bruiloft. Die straks eeuwig aan zal gericht worden. Komt, drinkt van de wijn, eet. Komt tot de bruiloft. En in de prediking van het evangelie worden mensen genodigd. En dan weet u uit die gelijkenis van het grote bruiloftsmaal dat allerlei mensen niet kwamen. De een had dit excuus en de ander had dat excuus. Ze lieten hun stoel leeg. Toen de Heere nodigde om het bij hem te zoeken, in het bloed van de verzoening, was dat erg. Als onze plaatsen leeg blijven. Terwijl de Heere nodigt en roept. Terwijl we de nodigingen van de Heere in het woord aan alle kanten lezen. Nog is er plaats. Als we hem niet kennen. Hij zegt, komt tot de bruiloft. Hoe dat dan moet? Ach, de weg die in de Bijbel gewezen worden is heel eenvoudig. Om nu als een arme zondaar onszelf te verliezen. En het alleen bij hem te zoeken. Dan is er ruimte en hulp bij hem. En dan zal het voor allen die de Heere kennen mogen. Een man, een vrouw, een jongen, een meisje. Een bruid, een bruidegom, een hoogbejaarde. Voor allen die de Heere kennen mogen. Eén keer worden. De nieuwe wijn. In het koninkrijk van God. Daar was die wijn op de bruiloft te Kana maar een klein schaduwtje van, een soort voorproef. Maar dan zal het zijn God kennen. Met allen die hem gezocht en gediend hebben. Met allen die hem gevreesd hebben. Christus kennen in vreugde, de strijd, de ellende, de vragen, te boven. Dat is het perspectief, de bruiloft van het Lam. En die bruiloft komt. Ja, zegt iemand, moet je dat nou bij een huwelijksdienst betrekken? Die jonge mensen die staan voor het leven, die denken toch niet aan het einde van het leven. Dat zou inderdaad menselijk gesproken een gedachte kunnen zijn. Maar ik heb toch nog wel jonge mensen ontmoet. Ook voor het huwelijk. Ook pas getrouwden die zeiden, ja dominee, we gaan nu trouwen of we zijn pas getrouwd. En we houden veel van elkaar. Maar hoe moet je nou als man en vrouw staan in deze tijd? En ik zal het nooit vergeten, dat jonge stel in mijn eerste gemeente, 3 weken getrouwd. Een gesprek waar ze om gevraagd hadden, dominee, kun je in deze tijd nog wel een gezin stichten, kinderen krijgen? Want als je kijkt naar alles wat op de jonge mensen en ook op ons afkomt, nou een poosje doorgepraat. Want toen kwam het hoge woord eruit, als onze kinderen dan eens verloren zouden gaan. Nou, dat zijn toch legitieme vragen, niet? Waar je mee worstelen kan. Wat geef je dan voor antwoord? Goedkope antwoorden zijn er niet. Wel Bijbelse antwoorden. Dat je ook in onze tijd nog trouwen mag. In het perspectief van de eeuwigheid. Kinderen mag krijgen. Maar laat het dan in biddend opzien tot de Heere zijn. O God, help me. Sterk me. Geef me genade. En dan rust de trouw van de Heere nog op het late nageslacht. Dat het verbond van de Heere niet trouweloos wil schenden. En ik denk aan dat oude verhaal. Ik heb het al meer verteld hier. Maar ik wil ermee besluiten. Een verhaal van de oude dominee Kok, die al jaren geleden overleden is, maar op hoge leeftijd en in grote bewogenheid vertelde hoe hij ooit in de jaren 30 voor de oorlog in Veenendaal stond. En op een zondagavond, terwijl hij doodmoe was, geroepen werd ergens in het achterland bij een vrouw die stervende was. Hij mopperde in zichzelf, moet ik daar nog heen met dit hondenweer? Ik heb 3 keer gepreekt, enzovoort, enzovoort. Hij was dus geestelijk helemaal niet op zijn plek. En hij komt daar binnen en die vrouw is inderdaad stervende. En hij gaat bij de bedstee zitten en hij zegt, zo moeder, wordt het eeuwigheid? Ja, dominee, zei ze met gebroken stem. Waar is de reis heen? Naar boven, dominee. Ja, dat dominee komt met een gasomen. Ik heb nooit van die vrouw gehoord. Vrouw, wat moet je daar dan doen? Eeuwig God groot maken, dominee. Ja, maar vrouw, Hoe is dan je leven geweest? Schooiend leven, dominee. Ik heb altijd God nodig gehad. Maanden geleden onder de preek, en ze noemde de tekst toen u daarover preekte, toen kwam de Heere en toen liet hij me zien dat het nu ook voor mij was. Een weg in Christus ontsloot en die vrouw ging vertellen. En zegt de oude broeder, daar zat ik met mijn zakken vol. Die vrouw kon vertellen van het heil des Heren. En van mij schoot er niets anders over als een oude mopperende dominee. Wat een zegen als dat van ons gezegd kan worden. Wat een zegen als misschien over vele jaren, Tera en Arjan, dat jullie getuigenis mag zijn. Hoe heb je geleefd? Ik heb altijd God nodig gehad. Want Jezus was ook genodigd. Op onze huwelijksdag. En hij is benodigd, als ik het wat ouderwets mag zeggen, tijdens ons hele leven. Amen. We willen nu jullie huwelijk bevestigen en lezen het klassieke huwelijksformulier wat te vinden is achter in ons kerkboek. Onvermits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Adrianus Stanus en Treintje Wilhelmina Baars, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp van God in uw kruis. Zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is. En dat die een inzetting van God is die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwde wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en al wat daarin is geschapen had, de mens schiep. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar Manine heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij de kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste consciëntie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat hij haar naar uw vermogen verstandig leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam. Gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft, gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakste eer geven, als die ook mede-erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanscheids brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naarstig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijk het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan. Maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn. En het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen welke op God hoopten. En haar eigen mannen onderdanig waren, gelijk Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Op uw huishouden goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, gij Adrianus Stanus, een treintje Wilhelmina Baars, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden, Wat is hierop uw beider antwoord? Ik neem u allen die hier tegenwoordig zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk Hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Wij willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Psalm 121, vers 1. Mag ik jullie vragen om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Adrianus Stanus, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw, Treintje Wilhelmina Baars, hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben, trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar het uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Treintje Wilhelmina Baars, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Adrianus Stanus, hier tegenwoordig. Belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is. Naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Wij willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. En tijdens het zingen van deze regel, die ik het laatst noemde, zal het bruidspaar neerknielen. Na het zingen van deze psalm, terwijl het bruidspaar nog steeds geknield ligt, vragen we om de zegen van de Heere en spreken we ook de woorden van de inzegening. En daarna zingen we staande Psalm 134, het derde vers, dat is Heeren zegen op uw daal. Dus eerst Psalm 134, vers 2, daarna gebed en de inzegening en daarna Psalm 134, vers 3, staande. Thank you.
almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van den beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij, Arjan en Tera, tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en saamverbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven. Opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven, naar uw goddelijke wil, alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opvoeden mogen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Dichterbij komen hoor. Arjan en Tera, aan het einde van deze dienst rest mij nog één taak en dat is dat ik jullie ook namens de kerkraad mag feliciteren en een paar persoonlijke woorden mag meegeven. Dat is in dit geval wat anders dan gewoon. Dat is meer dan 100 keer, het zal dichter bij de 150 dan bij de 100 keer zijn, dat ik huwelijken bevestigd heb. Ook wel in de kring van de familie, het huwelijk van oom Jan en tante Tine en van oom Dick en tante Jannie in de jaren 70. Maar het komt nu toch nog wat dichterbij, het huwelijk van jullie beiden. En wat moet je dan zeggen? Wel, daar heb ik al weken over lopen denken. Ik heb geen andere boodschap dan wat ik geprobeerd heb vanmiddag vanuit het woord van de Heere aan jullie mee te geven. Heb de Heere in alles nodig. Voor de dingen van dit leven en vooral voor de dingen van de eeuwigheid. Dan gaat het goed. Ook al lijkt het soms wel eens anders te zijn. We hebben het uit het formulier gehoord dat er ook wel eens donkere wolken zijn op de levensweg van mensen die het op hun huwelijkspad bij de Heere zoeken. Als ik dan zo hier sta en een paar woorden aan jullie mag zeggen ter felicitatie en als zegenwens, gaan de gedachten natuurlijk terug. En Arjan zal het kunnen begrijpen, dan gaan ze verder terug. Wat Tera betreft, als wat jou betreft, dat ligt voor de hand. Heel wat jaren geleden dat je ons gegeven werd. We raken je niet kwijt. Maar we staan je wel af, zegt een oude uitdrukking. Afstaan betekent toch ook een beetje, ja, scheiding. Dat is zo'n zwaar woord. Dat is het gelukkig niet. Maar toch wel, de dingen die geweest zijn, komen niet meer terug. Tegelijkertijd, wat je meegenomen hebt, uit al die jaren, dat je bij ons mocht horen en bij ons gezin mocht horen, neem het goede ervan mee. Neem het woord mee. Vergeet het verkeerde. Dat was er ook. Bij ons. Bij ons allemaal. En vooral, God ga met je. Met jullie samen. Dat is de ene kant van wat ik wilde zeggen. Een verandering. Grote verandering, zeker ook voor jullie. Die verandering heeft ook weer iets heel moois. Want wat voorbij is, komt niet meer terug. Een zeker afscheid. Al is het gelukkig maar een heel beperkt afscheid. Tegelijkertijd krijgen we er ook iemand bij. Welkom in de kring van ons gezin. Dat was je al en dat weet je. Maar nu op een hele bijzondere manier. En ik hoop vooral, Arjan, dat je samen met Tera in dat spoor door mag gaan. Wat je van huis uit en vanuit de kerk, met alle gebreken die de kerk hier op aarde, die je ouders en die ook de gemeente hier op aarde eigen is, dat je dat mee mag nemen. En als jullie straks aan de Vlaggenmanstraat, ik zeg zelf nog eens de Vlaggenmast, maar dat is een spraakgebrek van mij misschien, de Vlaggenmanstraat samen mag beginnen, ook tot een andere gemeente gaat behoren, God zij met je. En dan één ding. We hebben uit het woord van de Heere verschillende dingen gelezen door de loop der jaren heen. Jullie ook persoonlijk, wij aan tafel. Wat de lijn is die in de Bijbel heel centraal staat en die ook op deze dag onderstreept mag worden is: God is een toevlucht van geslacht tot geslacht. Geslachten gaan, geslachten komen. God blijft. En hij blijft dezelfde. De God die werkte in ons voorgeslacht, die God leeft nog. Daarom is er toekomst. Ook voor jullie. Dat is de diepste reden dat er ook geluk voor jullie weggelegd is. Verwacht het van hem en ga met God. Ik wil dit afsluiten met enkele woorden te lezen uit de belofte van de Heere, Psalm 128. Ik doe dat uit jullie huwelijksbijbel, die ik jullie zometeen zal overhandigen. Ik heb helemaal niet gezegd dat ik dat zal gaan doen, maar dat zal duidelijk zijn. Psalm 128 lezen we samen. De belofte van de Heere, er staat ook in het huwelijksformulier. Een lied, Hama'alot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u welgaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen. Al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Van harte God zegen, alsjeblieft. Hè. God zegen. Nog even zo. We sluiten af met de laatste woorden van het huwelijksformulier. Onze lieve Heere God, vervullen jullie met zijn genade en geven jullie dat je in alle godzaligheid, liefde en enigheid, lang en heilig samenleven moogt. Amen. We gaan zitten. En gebed. Heere, wij zeggen uw grote en heilige naam dank. We mochten op deze warme vrijdagmiddag een ogenblik samen zijn in uw huis. En nu zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. U hebt geholpen. U hebt uw zegen gegeven. We bidden om uw zegen voor Arjan en Tera. Wil u met onze kinderen zijn, Heere. Hun levensweg verder leiden. En laten de zegenende handen die zojuist over hen werden uitgebreid in veel hoger zin, uw zegenende handen met hen mogen gaan door het leven. Wil u ook verder deze dag met hen en ons allen zijn. Vergeef het zondige en verkeerde. En zegen uw eigen woord om Jezus wil. Amen. Psalm 100, het vierde vers, is onze slotzang. 100, het vierde vers. Alleen in vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.